En verder is hij, denk ik, in doorsnede perfecte formaat om te omarmen.
Ik denk dat het een goede knuffelaar is. Ja. Mijn naam is Denise Campbell, conservator Aziatische Keramiek.
En mijn naam is Laura Smeets, conservator Europese Keramiek.
En je luistert naar Porseleinkast, waarin we keramiekverhalen vertellen uit onze prachtige tentoonstelling Porseleinkoorts. Wil je meer informatie of meekijken met de afbeeldingen? Ga dan naar prinsessenhof.nl/porseleinkast. Welkom bij de allereerste aflevering van Porseleinkast, de nieuwe podcast van het Nationaal Keramiek Museum, het Prinsessenhof. Elke week gaan we een verhaal vertellen over een ander porseleinig aspect in deze geschiedenis. We gaan uit van een object en we beginnen met een object. En het verhaal is eigenlijk elke keer nog gekker dan de week ervoor. Dus we beginnen maar gewoon. Zullen we er gewoon in springen?
Ik denk dat we gaan beginnen.
Oké, nou zal ik eerst vertellen wat het object van de week is. We beginnen niet met het meest spectaculair qua vorm, maar wel qua verhaal, denk ik. Dus ik heb hier meegenomen een kop en schotel. Die ken jij, want die heb jij zelf gekocht.
Zeker. Het is een verfijnde kop en schotel. We zien heel veel goud krullen. Op de kop is de grondkleur donkerblauw. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat de kop aan twee zijden en de schotel alleen aan de bovenzijde uiteraard is beschilderd, heel fijntjes, met gezichten op een slot. En ik denk dat jij vooral veel wil gaan vertellen over dat slot deze week.
Dat slot staat inderdaad centraal. Dus wat we hier zien op die kop en schotel is een landschapje met musicerende mensen op de voorgrond. Enkele grote bomen en achterin is dan een groot wit slot met een rood dak te zien. En dit slot heet de Albrechtsburg. En de Albrechtsburg staat centraal in het verhaal dat we vandaag gaan vertellen. En het verhaal dat we gaan vertellen, daar staat eigenlijk één vraag ook centraal. Namelijk, wat heeft dit slot en de gevangenneming van een alchemist te maken met de ontstaansgeschiedenis van het Europese porselein?
Misschien is het goed om dan even naar Duitsland te gaan in die periode, want het speelt zich af in het huidige Duitsland natuurlijk. Ja. En Meissen is relatief dicht bij Dresden. En in Dresden was op dat moment Augustus de Sterke aan de macht. En onze Augustus heette niet voor niks de Sterke. De beste man die kon hoefijzers breken met zijn blote handen en ontving daar ook diverse oorkondes voor. Dus het is echt een hele sterke,
die zelf uitgeeft, volgens mij.
Potige man, zeker. Maar dat doet er natuurlijk niet toe. Dat is een heel klein detail. Wat betekende dit slot voor Augustus?
Nou, daarvoor moeten we eerst nog even terug, denk ik, naar die fascinatie voor porselein in Europa. Want dit verhaal kan eigenlijk niet goed begrepen worden als je de aanloop ernaar niet weet. En dat heeft alles te maken met het porselein afkomstig uit Azië. En daarom zit ik hier natuurlijk ook, want eigenlijk is het gewoon volledig jouw feestje. Maar zonder het porselein uit Azië was deze hele geschiedenis niet gebeurd in Europa, hoogstwaarschijnlijk. En daarvoor gaan we terug naar de 16e eeuw, toen de eerste stukken, kleine verzamelingen Chinees porselein via de zijderoute in Europa terechtkwamen. Het Hof van de Medici's die had bijvoorbeeld enkele stukken porselein, maar dat waren misschien enkele tientallen. Het was toen echt heel zeldzaam in Europa. En vanaf het begin van de 17e eeuw verandert dat. Wanneer de VOC echt grootschalige invoer gaat doen van het Chinese porselein. En in de loop van die eeuw zien we eigenlijk dat het alleen maar meer en meer en meer en meer wordt. En dat ene stuk porselein is op zich niet meer zo indrukwekkend als dat het een eeuw geleden was. Dus op het moment dat Augustus de Sterke aan het begin van de 18e eeuw serieus gaat verzamelen, wat uiteindelijk de grootste verzameling in Noord-Europa zou zijn, is het devies eigenlijk al meer is beter.
Wat misschien hier ook goed is om te vertellen is waarom onze tentoonstelling Porseleinkoorts heet. Want dat is natuurlijk totaal ontleend aan de diagnose die Augustus zichzelf stelde. Want hij gaf aan te lijden, ernstig te lijden aan een maladie de porseleinen. Ja. Dus aan een porseleinziekte, een totale verzameldrift. En die diagnose is verder officieel niet gesteld in de 18e eeuw, maar we zien dat veel meer vorsten en hooggeplaatsten er in die tijd aan geleden hebben. Dus vandaar dat wij de titel vrij vertaald, of de ziekte vrij vertaald hebben naar de titel van onze tentoonstelling.
Ja. Hoe kwam hij nou eigenlijk aan die voorwerpen? Hij kocht veel. Of, dit is natuurlijk het legendarische verhaal van de Dragonderpaas, die ook in onze tentoonstelling te zien is. Augustus de Sterke, die was namelijk wel bekend met de prachtige porseleincollectie van de koning van Pruisen. En hij had een heleboel soldaten en hij wilde eigenlijk wel van die soldaten af, dus zijn Saksische soldaten. Dus hij zei tegen de koning van Pruisen, Frederik I, ik wil op zich wel 600 van mijn soldaten ruilen tegenover porselein. En toen heeft hij 151 porseleinen voorwerpen gekregen, waaronder een groot aantal meters hoge vazen. Ja, daar heeft hij dus 600 mensen voor betaald. Dus reken maar uit, wat kost één soldaat? Ja.
Een deksel.
Een deksel.
Misschien ook goed om de dragondervaas ook een beetje te beschrijven. Want dat is inderdaad, hij is ongeveer een meter hoog, blauw-wit. Hij heeft een deksel.
Hij heeft een deksel, ja, dat hoort er ook bij.
En verder is hij, denk ik, in doorsnede perfecte formaat om te omarmen.
Ik denk dat het een goede knuffelaar is. Ja.
Zijn er verder nog, wat voor soort decoratie zien we erop?
Ja, de vaas is onderverdeeld in verschillende banden met decoratieve motieven, waaronder draken. Dus het is een decoratie die heel typisch is voor China in die periode. Het formaat is dan weer minder typisch, want dit soort echt hele grote vazen van een meter of hoger, die zijn niet veel geproduceerd. En als ik het goed onthouden heb, zelfs specifiek voor de Europese markt. En die werden in Europa dan in grote haarden geplaatst, bijvoorbeeld in de zomer. Als zo'n haard dan niet gebruikt werd, dan werd er zo'n garnituur in tentoongesteld.
Ja, en een garnituur is misschien ook handig om uit te leggen.
Ja, nu komen we echt in de terminologie.
Dat is een set van meerdere fasen.
Ja, dat is een set van altijd een oneven aantal fasen. Dus dan heb je het meestal over 5 of 8 fasen die dus of in een haard of op een porseleinkast bijvoorbeeld tentoongesteld wordt.
Ja, ja. En toch weer even terug naar Augustus' verzameling. Misschien ook leuk om te vertellen dat hij heel veel verschillende soorten objecten had. Hij had natuurlijk objecten die echt dus bedoeld waren eigenlijk voor de Europese markt, waar de Dragondervaas een voorbeeld van is. Maar hij had ook objecten samengesteld uit verschillende bestaande vormen voor de Aziatische markt. Dus bijvoorbeeld kopje op een schoteltje op een kopje met iets erbovenop is dan een kandelaar. Of heel mooi beschilderde stukken. Ja. Dus hij had eigenlijk verschillende type categorieën in zijn verzameling aanwezig.
Er zijn verschillende stijlen die vanuit Azië naar Europa kwamen. Aan het begin van de 17e eeuw was het vooral het welbekende blauw-witte porselein wat zijn weg naar Europa vond. En aan het einde van de 17e eeuw komen dan verschillende kleuren ook. Dus dan heb je porselein met voornamelijk groene decoratie over het glazuur. Dan heb je het over landschappen of dierfiguren of mensen op een terras of in een tuin. En de kleuren die zijn dan voornamelijk groen of roze, aangevuld met rood, oranje, blauw en geel. Maar dat materiaal, dat fascineerde enorm vanaf het eerste moment dat het in Europa aanwezig was. Probeerden mensen dit ook na te maken. Dus er zijn verschillende plekken geweest waar experimenten hebben plaatsgevonden. De meest succesvolle was in Italië door Francesco de Medici, die 10 jaar lang geëxperimenteerd heeft om een soort porseleinachtig materiaal te creëren Wat uiteindelijk ook gelukt is. Niet het echte materiaal, maar wel iets wat er verdacht veel op lijkt. En die fascinatie is eigenlijk altijd gebleven. En mensen zijn echt op zoek gegaan naar die heilige graal. Wat is het porseleinrecept? Waaronder Augustus de Sterke. En hoe kwam die daar nou bij? hoe is het nou zo bij hem gekomen? Daar komt eigenlijk alchemie in het spel. Want in Berlijn op dat moment was een nogal beruchte, welbekende alchemist, Butker. Hij was eigenlijk apotheker, maar daarnaast heeft hij altijd een fascinatie gehad voor alchemie. En hij deed dus ook heel actief experimenten. En in 1701 besloot hij een groot experiment te doen waarin hij onedelmetaal in goud zou veranderen. En dat experiment probeerde hij een beetje geheim te houden. Maar dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje. En op een gegeven moment wist heel Europa dat hij dat experiment aan het doen was. Zo ook het Pruisische Hof. En uiteraard waren zij daar heel erg in geïnteresseerd. Want hoven hebben gewoon altijd heel veel geld nodig.
En misschien ook weer hier handig om te zeggen dat ook het Pruisische Hof zich bevond in het huidige Duitsland.
Ja, inderdaad. Maar Butker die dacht dus, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil niet naar het Pruisische Hof. Dus die is toen gevlucht eigenlijk. En in Saksen beland, waar die zijn studie naar metaal heeft voortgezet. En uiteraard kwam Augustus de Sterke dit ook ter oren, dat de nu welbekende alchemist Butker in de buurt was. En die heeft hem toen gevangen genomen en gezegd, je mag eigenlijk niet weg totdat je goud voor mij produceert. En op dit moment is hij onder toezicht gesteld van een wiskundige en natuurkundige van Tschirnhaus. En von Tschirnhaus is eigenlijk degene geweest die de experimenten richting het porseleinrecept heeft gestuurd. Want dat was iets waar hij zelf al heel lang mee bezig was. Hij probeerde dat recept te ontrafelen. Hij reisde ook door Europa naar verschillende andere keramiekproducties. Om tot dat recept te komen. En eigenlijk na jaren van proberen heeft die Butker met toestemming van Augustus zover gekregen dat ze daarop mochten gaan focussen. En op dat moment zijn ze verhuisd naar de Albrechtsburg. En zijn in samenwerking met een heleboel ambachtslieden en kenners op het gebied van grondstoffen, zijn ze echt serieus met het recept bezig gegaan.
Ja, en over wie hebben we het nu precies? Want we hebben het natuurlijk over Butker, over von Tschirnhaus, maar er was nog een derde figuur bij betrokken, toch?
Ja, en er waren nog meer. We hebben inderdaad Butker, von Tschirnhaus en von Oheim. En dat was een mineraloog, dus die zat echt in die grondstoffen. En verder waren er een heleboel kenners in dat gebied. Het was een heel vooruitstrevend wetenschappelijk klimaat in Saksen op dat moment, op het gebied van mineralen en grondstoffen. Dus het was eigenlijk een soort perfect storm daar van kennis, ervaring, ambitie, creatieve geesten die op dit moment samenkwamen en waardoor uiteindelijk in 1708 het porseleinrecept uitgevonden is. En dat is natuurlijk de crux, want wat was dat porseleinrecept?
Precies.
Dat was jouw vraag. Ik zag dat aan je hoofd.
Ik wilde hem al gaan stellen. Ja.
Ik was je voor. Want dat geheime ingrediënt wat in China al duizenden jaren bekend was, maar in Europa niet, dat was natuurlijk kaolin. En in Europa was niet bekend wat voor grondstof dat was en überhaupt dat het porselein tot porselein maakt.
Ja, want daar ligt eigenlijk nog een vraag voor. En dat is, wat is eigenlijk porselein?
Ja.
Want er was natuurlijk wel al heel lang, waren er wel keramische producten in Europa. Maar dat was aardewerk en het was steengoed en dat werd natuurlijk lager gestookt. Het product zelf was minder hard. Het was poreus. Dus porselein had natuurlijk eigenschappen die andere keramische producten niet hadden. Mm-hmm. En daarvoor was inderdaad dat kaolin nodig. En naast dat klimaat van mensen er was er natuurlijk ook het voordeel dat kaolin daar daadwerkelijk in de grond zit. Want dat moet ook altijd maar nog het geval zijn.
Ja, inderdaad. Ja, want het verschil met porselein is dat het op zo'n hoge temperatuur gestookt wordt, dat het bijna een soort glas wordt. De grondstoffen versmelten met elkaar, wat bijvoorbeeld bij aardewerk en steengoed niet het geval is. En bovendien is de kleur zo wit. Dat was iets wat in Europa gewoon ongekend was. Dus het is heel begrijpelijk dat mensen het een fascinerend materiaal vonden. En bovendien was het heel duur. Dus Augustus de Sterke die was natuurlijk niet zomaar op andere gedachten gebracht. Van goud naar klei eigenlijk. Dat deed hij omdat dat product uit China dus zo ontzettend hoog gewaardeerd werd. En dat werd ook wel het witte goud genoemd, porselein. Dus vandaar dat hij daar behoorlijk wat interesse in had. En op het moment dat het recept dus gevonden was, toen waren ze er nog niet. Want er moest ook nog een glazuur bij. Dat heeft nog een jaar geduurd voordat ze er een geschikt glazuur bij hebben gevonden. In dat jaar is von Tiernhaus overleden. En is het dus uiteindelijk Butker geweest die deze grootse ontdekking aan Augustus de Sterke heeft gepresenteerd. Toen heeft het nog enigszins geduurd voordat de fabriek daadwerkelijk werd opgericht, omdat dat materiaal eerst door een kwaliteitscommissie moest. Die had Augustus de Sterke bijeengebracht, want die dacht, ja, ik kan niet zomaar met iets op de markt komen. Het moet wel echt zijn wat goed is. Dus die commissie die heeft de stukken vergeleken met porselein uit Azië, uit de collectie van Augustus de Sterke. En op het moment dat zij zeiden, nou, dit is het, het is fantastisch, top, is de fabriek opgericht en komen we weer terug bij de Albrechtsburg. Want dit recept was zo ontzettend waardevol op dit moment, dat Augustus de Sterke dat op de meest veilige locatie wilde gaan produceren. Dus niet in een fabriekshal, maar in een slot op een berg met soldaten eromheen. Om maar te zorgen dat dat ontzettend waardevolle recept niet uitlekte. Butker zelf heeft het helaas niet al te lang meegemaakt, want hij is op 37-jarige leeftijd in 1719 overleden. Ik kan me voorstellen dat het iets te maken heeft met al die giftige dampen die hij eindeloos maar heeft ingeademd.
Redelijke kans.
Decennia lang. Wat wel treffend is, denk ik, voor die verhouding tussen hem en Augustus de Sterke, is dat hij tot op het allerlaatste moment beloofd heeft om die steen der wijze, om dat onedelmetaal in goud te veranderen. Dus vlak voor zijn dood heeft hij nog beloofd aan Augustus van, het komt er echt.
En ja, het was natuurlijk fantastisch geweest als hem dat was gelukt.
Het
alleen
was fantastisch geweest.
Had de hele wereld er dan nu anders uitgezien? Want dan nog altijd zijn natuurlijk de meeste munten gebaseerd op goud. En als dat in de 18e eeuw al ontdekt was, dan alles van waarde anders geweest, vermoedelijk.
Absoluut, ja. En hij heeft dan misschien uiteindelijk geen geel goud gemaakt, maar wel wit goud.
Ja, nee, dan denk ik dat we misschien al langzaam aan toewerken naar onze aflevering van volgende week. Want dan is het porseleinrecept natuurlijk een feit. Mm-hmm. Dan leren we dat slot en alle beschermingsmogelijkheden die er waren om dat maar geheim te houden en opgeborgd te houden in een kasteel, dat helaas maar van heel korte duur is geweest. En dat met name alcohol daar een vrij grote rol in heeft gespeeld.
Nu al zin in. Ja. En zonder al die alcohol was dit alles misschien wel helemaal niet gebeurd.
Nee, en dan hadden wij hier nu steengoedkopjes gehad.
Ja.
Of aardewerk met een zwaar glazuur eroverheen.
Alcohol, bedankt. Heb je net zo van deze aflevering genoten als dat wij van elke aflevering genieten? Abonneer je dan hieronder.